Maar het gaat erom dat wij als broeders niet onwetend zouden zijn van degene die ontslapen zijn, opdat wij niet bedroefd zouden zijn, gelijk als de anderen die geen hoop hebben, omdat zij geen broeders zijn. Uiteraard, wij zouden niet onwetend zijn van degene die ontslapen zijn, want, zegt vers 14, zij zullen opstaan. Dat in elk geval. Wel naar het lichaam uiteraard, want verder valt er weinig op te staan voor degenen die ontslapen zijn in Christus. Want hoe dan ook, als zij in Christus waren, zij gelovigen waren, dan waren zij reeds bij leven met Christus opgewekt. Sterker nog, met Christus gezet in de hemel. Zo zit dat. En dan zijn we tegelijkertijd bij het andere thema wat ik ook vorige keer heb aangehaald. Namelijk dat de hemel niet zozeer het hiernamaals is, zoals velen schijnen te denken om een of andere reden, maar de hemel is nou eenmaal een andere wereld, om zo te zeggen. Het is de onzinnelijke wereld, daar komt het op neer. En wij als gelovigen hebben met Christus daarin reeds een positie. Al blijft het niettemin de onzinnelijke wereld, en al heet dan ook de kracht die daarin werkt, om die reden geest. Onzinnelijke kracht namelijk. Maar hoe het ook zij, van groot belang is dat wij beseffen dat de hele formulering hier, de hele uiteenzetting hier in vers 13 en wat er verder volgt, zelfs tot en met vers 11 van hoofdstuk 5, dat het een redenering is tegen de achtergrond van wat in het Oude Testament uiteraard over de komst van de Messias uiteengezet is. En zo je wilt, wil ik wel zeggen, nou ja, het wordt geredeneerd vanuit Joods standpunt. Maar ik vind dat nooit een goede formulering zo, omdat het nog maar de vraag is hoe Joodse standpunt is. Het gaat om het Bijbelse standpunt, het Oud-Testamentische standpunt. En we bedienen te bedenken dat alles wat over de gemeente geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament dus eigenlijk inderdaad nieuw is. We vinden het niet, althans niet expliciet, in het Oude Testament. En dus vinden wij Nieuwtestamentische profetieën, waar dit ongetwijfeld bij behoort, dit schriftgedeelte. We vinden Nieuwtestamentische profetieën die een aanvulling zijn feitelijk op de oude, Oudtestamentische profetieën, en soms ook een verklaring van Oudtestamentische profetieën, waarin dan met name gesproken wordt over de positie die de gemeente zal innemen in de komst. En daarmee dus ook in het werk van Christus straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Het Oud-Testamentische standpunt is een heel simpele. Dat simpelweg dit, dat ooit een keer de Messias zal komen, maar het is jammer als je voor die tijd bent overleden. Ik zeg het maar laconiek, dan is het voor iedereen duidelijk. Want zo steekt het in elkaar. Als dat koninkrijk komt, dat is wel aardig, maar dan moet men er zelf ook nog zijn, anders dan heeft men aan het koninkrijk niks. Begrijp je me goed? Ik zeg koninkrijk en ik bedoel uiteraard de 1000 jaren of het koninkrijk van Christus zoals dat nou eenmaal nog op deze oude aarde, deze oude schepping, gerealiseerd zal worden. Voor de rest geldt natuurlijk dat op de jongste dag alle oud-testamentische gelovigen in elk geval zouden opstaan. Zij zullen dan het koninkrijk binnengaan, maar het koninkrijk is dan in ieder geval meer dan 1000 jaar oud. In elk geval waar het aardse koninkrijk van Christus betreft. En wat het koninkrijk van Christus als zodanig betreft, is het dan al 3000 jaar oud. Ouder zelfs, toch? Maar hoe dan ook, dat koninkrijk begon bij de opstanding van Christus. Bij de kroning van de koning, om zo te zeggen, waar een koning is, naar Bijbelse maatstaven, waar een koning is, daar is een koninkrijk. Maar waar dat koninkrijk op aarde zou komen, en waar de Messias hier op aarde in deze oude wereld uiteraard nog zou verschijnen, om de vervallen hut van David weder op te richten en om de volkeren aan zich te onderwerpen en dat soort dingen meer, is natuurlijk wel aardig dat dat ooit een keer zou komen. Maar als men dan niet leeft op aarde, dan gaat men op dat tijdstip dat koninkrijk niet binnen, uiteraard. En zo is het ook, want ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat oud-testamentische gelovigen zullen deel hebben aan de 1000 jaren hier in deze oude wereld. Ik geloof er niks van. Je zou er al een expliciete uitspraak over moeten vinden in de Bijbel, omdat te kunnen geloven, maar ik heb hem nooit gevonden. Wat ik lees is En wat trouwens het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald bij gelegenheid. Wat ik lees is, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Wordt dan over Lazarus gezegd, maar zo is dat, hè. En wat Daniël betreft, hij is, er staat op Daniël in de laatste verse van Daniël 12. Maar gij Daniël, gij zult opstaan in uw lot. En blijf gewoon verder dicht. Dat wil zeggen, het gaat niet over 1000 jaren, gaat niet over wederkomst van Christus. Het was gewoon de jongste dag. En daarna roep ik enige 100.000, misschien wel miljoenen hoop ik, christenen als getuigen op. Die allemaal gestorven zijn, maar die allemaal dachten dat ze zullen opstaan op de jongste dag. Waar hebben ze dat vandaan eigenlijk? Zij zijn abuis, maar niettemin, hoe komen ze erbij dat dat zo zou zijn? Wel, gewoon, dat is de gangbare oud-testamentische gedachte. Ze hebben alleen nooit beseft dat zij behoren tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven en om die reden een uitzonderlijke positie inneemt, namelijk een hemelse bestemming zou ontvangen. En niet op de jongste dag, maar veel eerder. In elk geval voordat de Heer zelf zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En daar gaat het maar om. Maar deze woorden worden geschreven tegen de achtergrond uiteraard van wat de Bijbel verteld heeft. Niet tegen de achtergrond van christelijke misverstanden of zoiets. Of zijn het dan onchristelijke misverstanden, dat weet ik nooit zeker. Maar ze zijn geschreven tegen de Bijbelse achtergrond. En om ze te begrijpen zou men ze ook binnen de Bijbelse context lezen. En de verwachting is dan dat op aarde dat koninkrijk zou komen en dat wij dan wellicht bedroefd zullen zijn omtrent degene of vanwege degene die ontslapen zijn, want helaas zijn ze voor die tijd overleden, voordat het koninkrijk komt. En dan schrijft de apostel Paulus, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Over dat onwetend heb ik vorige keer al gesproken. Je mag er niet uit concluderen dat ze onwetend waren, of dat het nooit eerder verteld was, of iets dergelijks. Maar gewoon om zeker te stellen dat ze het wisten, wordt het hier zwart op wit aan hen geschreven. En ook aan ons trouwens. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Degenen die anders zijn, degenen die geen broeders zijn uiteraard, die hebben namelijk geen hoop. Er is geen hoop voor degenen die overleden zijn, normaal gesproken. Maar wij zouden niet bedroefd zijn, vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dan zouden wij ook geloven. Dat verdwijnt hem in de tekst, maar dat is de aanvulling op het volgende deel van de zin. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Degenen die ontslapen zijn. Als u mij vraagt, staat in mijn Bijbel de komma verkeerd, ik weet niet hoe dat bij u is. Er staat degenen die ontslapen zijn in Jezus, komma. En ik zou de komma zetten voor in Jezus. Want wat dat betekent in Jezus ontslapen zijn, daar begrijp ik dus echt helemaal niets van. Toch? Voor zover wij in Jezus gestorven zijn, moet ik u zeggen dat het fundamenteel feitelijk geldt voor iedereen of voor elk mens. Niet maar op ons. Eén is voor allen gestorven, dat was Jezus. Die is voor allen gestorven en zo verder. Maar daar gaat het uiteraard niet over. Het gaat erom. Het gaat hier duidelijk over gelovigen. En gelovigen zijn niet in Jezus. Gelovigen zijn in Christus. Dat is in ieder geval de Bijbelse term. Begrijp me goed. Als u wilt verdedigen dat dat heet in Jezus, mij best. Maar dan moeten we eerst nog de Bijbelse uitdrukking eerst vinden. Anders valt er niks te verdedigen. En dan blijft er dus gewoon de Bijbelse term. Namelijk in Christus. Die had ik dan hier ook willen zien. Dan had er moeten staan dat God degene die ontslapen zijn in Christus zal wederbrengen met hem. Maar omdat dat niet zo is, zet ik de komma dus gewoon ergens anders. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, komma, in Jezus, dat wil zeggen verbonden met Jezus, vanwege hun verbondenheid met Jezus, brengen met hem. Dat wil zeggen, God zal degene, de gelovigen wel te verstaan, die ontslapen zijn, met Jezus doen opstaan. Dat wil zeggen, hij zal hen deelgeven aan diezelfde lichamelijke opstanding. Waarbij, als ik het dan maar meteen heel vlug zeg, waarbij dus het graf leeg blijft, achterblijft wel te verstaan, en waarbij de opgewekten een ander lichaam, een verheerlijk lichaam, zullen ontvangen. In elk geval. Ik besef dat we daarmee terechtkomen in een hele weerwar van opvattingen, waar gewoonlijk helemaal nooit over gesproken wordt, heb ik wel eens de indruk, omdat men er sowieso niet uitkomt. Maar ja, wij komen nou midden in die dingen terecht hier. Maar in elk geval is de grondgedachte is makkelijk zat. De gedachte is dat God de Heer Jezus heeft opgewekt, en dat op gelijke wijze ook de gelovigen sindsdien, dat wil zeggen de gelovigen van na zijn opstanding, op gelijke wijze ook zij zullen worden opgewekt. Om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus nou eenmaal genoemd wordt de eerstgeborene van vele broederen, de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn, en daarmee ook het grote voorbeeld daarvan. En bovendien is de Heer Jezus Christus in zijn opstanding het hoofd van de gemeente, en zijn wij één plant met hem, en op die grond krijgen wij deel ook aan zijn opstanding, ook lichamelijk. Begrijp je me goed? Daar komen de complicaties nu. Wij hebben namelijk al deel aan zijn opstanding, maar niet lichamelijk. En op risico dat ik veel te snel ga nu, valt toch te verdedigen dat wij lichamelijk deel hebben aan zijn opstanding. Ja, broeder, ik wacht even, inderdaad, Romeinen 6, daar staat dat. Daar staat dat God onze lichamen levend gemaakt heeft, omdat zijn geest in ons woont. Dus dan moet ik het nog anders zeggen, nog voorzichtiger, nog nauwkeuriger. Wij hebben lichamelijk deel aan de opstanding van Christus, maar we hebben geen deel aan de lichamelijke opstanding van Christus. En als ik het nou verder moet uitleggen, heeft het met de Bijbel niks meer van doen, dat is gewoon taal. En daar kan ik niks aan doen, dat is mijn afdeling ook niet echt. Maar de gedachte is, punt 1, dat wij met Christus zijn opgewekt, Romeinen 6, dat wij met Christus zijn opgewekt, zelfs dat wij met Christus gezet zijn reeds, en een positie hebben ontvangen, dus officieel in de hemel, daar is dus ook onze wandel, dat was Efeze 2 en Filippenzen 3 of zoiets. Kortom, wij zijn met Christus levend gemaakt en we zijn levend voor God. En omdat Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders, zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Romeinen 6, allemaal de eerste versen daar.
2 Korinther 5, vers 17, die zegt dat ook, hè?
2 Korinther 5 zegt het inderdaad ook, broeder. Wij zijn degene die leven. En wel naar de nieuwe mens, en we zouden elkaar niet kennen naar het vlees, en dus naar de geest, en dus we zouden elkaar, met elkaar gemeenschap oefenen op basis van het opstandingsleven, het leven van Christus, dat wij hebben ontvangen. Kortom, wij zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Daarom zeg ik ook altijd, maar ik hoop niet dat ik daar nou uitgebreid op in hoef te gaan, daarom zeg ik ook altijd, als een gelovige in onze bedeling sterft, dan gaat hij niet naar de hemel, staat nergens in de Bijbel. Niemand heeft me in al die jaren ooit een tekst kunnen aanreiken. Hij gaat niet naar de hemel, dat kan ook niet, om de eenvoudige reden dat hij daar al was. Wij verlaten alleen de aarde. Dat wil zeggen, wij verlaten deze zienlijke wereld, maar gaan niet naar een onzienlijke. Wij waren die onzienlijke altijd al. Dat zagen wij tot op heden, of op dat moment niet, maar daarna wel. Ik bedoel, de ene soort ogen gaan dicht en de andere gaan open, bewijzen van spreken, want het is natuurlijk toch maar beeldspraak. Maar zo is dat. Daarom vind je niet dat we naar de hemel gaan. Wat je vindt op vele plaatsen is dat we daar zijn, dat we onderdeel uitmaken feitelijk van die wereld die wij niet zien, maar het is er niks minder reëel om. En onze wandel is ook daar, hè? Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel enzovoorts.
Keren we ons zo af dat wij nu al onzinnelijke dingen zien?
Nou ja, goed, maar dan wordt het woord zin wat erg breed genomen. Wij zien onzienlijke dingen, ja. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond staat er. Nou goed, en we hebben daar zelfs deel aan die heerlijkheid ook. Wij zien het alleen niet. Dat is één ding. Maar ook lichamelijk hebben wij deel aan de opstanding van Christus, want het opstandingsleven van Christus woont in onze sterfelijke lichamen. Hebben jullie wel eens gelezen? Ik ga hem toch lezen in Romeinen 6. Het zijn allemaal dingen, allemaal complicaties die het lezen en begrijpen van 1 Thessalonicense 4 vertroebelen, helaas. Waar staat in vers 3, of weet gij niet, ik wil niet dat gij onwetend zijt, maar ze hadden het moeten weten in elk geval. Of weet gij niet, Romeinen 6 vers 3, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, volgende moeilijkheid, dopen wil zeggen, of gedoopt zijn wil zeggen, één geworden zijn met. Hè? Dopen in is identificatie met, is één worden met. Niet onderdompelen, het is veel meer dan dat. Het is onderdompelen en doordrenken.
Erin opgaan, hoor ik.
Erin opgaan. Ik gebruik altijd het voorbeeld van de spons. Die niet maar aan de buitenkant nat wordt als die ondergedompeld wordt, maar helemaal doordrenkt wordt. 1 Korinthe 12 zegt het ook zo, hè? We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en we zijn doordrenkt. Vertaald met wij drinken aan. Maar we zijn doordrenkt van diezelfde geest. Dat is het idee. En hier staat dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Het wil dus zeggen zover, voor zover wij met hem verbonden zijn. En voor zover het zo is, hebben wij deel aan zijn dood. Zijn wij in zijn dood gedoopt, hebben we er ook deel aan. Aan zijn dood. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Maar niet pas in de toekomst. Laat het hulpwerkwoord van toekomende tijd u niet misleiden. Niet pas in de toekomst, maar nu. Zoals uit de rest van het hoofdstuk blijkt, uiteraard. Wij zouden nu, omdat we deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, we zouden nu in nieuwheid des levens wandelen, namelijk tot heerlijkheid des Vaders. Nog steeds hetzelfde vers. En dan zoek ik die uit. Ik kan hem zo gauw niet vinden, geloof ik. Ja. Ik bedoel de uitdrukking dat hij onze sterfelijke lichamen zou levend maken met hem. Ja, hier staat in hoofdstuk 6 staan die uitdrukkingen. Ook, maar die zocht ik, ja. Daar ben ik mee in de war altijd, broeder, want het is ook de linkerbladzijde, iets onder de linker, onder het midden van de bladzijde. Nou goed. Maar inderdaad, als die tekst bedoelde ik, daarnaast Romeinen 8, vers 11, waar staat, en indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, en dat is zo, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, want sinds Jezus uit de doden opgewekt is, is hij de Christus. Leuk is dat, hè? Het taalgebruik zo. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont, tegenwoordige tijd. Hebben jullie? En let op dat er niet staat, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Dan zou het gaan over de lichamelijke opstanding ooit een keer in de toekomst. Maar er staat, sterfelijke lichamen, en hoe je dat ook draait, sterfelijke lichamen zijn vooralsnog levende lichamen.
Die kunnen sterven.
Hè? Ze kunnen sterven, maar ze zijn nog niet gestorven. Hebben jullie? En daar gaat het om. En dat er staat, zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat zullen komt voort uit redeneringen. Als het een waar is, dan zal het andere ook waar zijn. Niet pas in de toekomst, maar ook in het heden uiteraard. Het tweede is het gevolg van het eerste. En vandaar dat werkwoord zullen erbij. Maar het gaat echt om het heden. En vandaar ook door zijn geest die in u woont. Als het leven van Christus in ons is, dan hebben we dus deel aan het opstandig leven van Christus. En hebben dus lichamelijk deel aan zijn opstanding. Al hebben we nog niet deel aan zijn lichamelijke opstanding. Het is toch niet zo moeilijk? Nou goed. Maar het feit dat wij, dat onze lichamen met Christus zijn levend gemaakt en dus levend zijn, staat ervoor garant dat ooit onze lichamen zelf ook zullen veranderd worden. Daar staat een uitdrukking daarvoor dan, uit Filippenzen bijvoorbeeld. Dat onze lichamen zelf ook veranderd zullen worden. Logischerwijze. Want er mankeert nog iets aan onze zaligheid. In ieder geval dit. Namelijk, onze lichamen zijn nog niet gelijkvormig gemaakt aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen 3 was het, geloof ik, weer, hè? Maar daar wacht het nog op. En dat is ook waarop 1 Thessalonicenzen 4 uiteraard zin speelt. Lichamelijke opstanding.
Even deze tekst, of die een klein beetje nog achteruitziende van die 14, die in Jezus ontslagen zijn.
Ja.
Ik bedoel, het was natuurlijk zo dat eertijds, ik bedoel, dus dat over de opstanding van ons als gemeente,
ja,
als positie.
Ja.
Maar hier waren bepaalde mensen die in een bepaalde verwachting waren, of mensen die gestorven waren, wat deel zouden hebben. Dus ik bedoel, maar het koninkrijk was eerst gepredikt. En nu komt er een fase, dan zegt hij, maar ja, alle die ook in Jezus ontslapen zijn, die,
ja,
zullen deel hebben aan die opstanding, waar de gehele gemeente natuurlijk deel aan heeft. Maar zij hadden zich misschien eerst voor die tijd tot iets anders gerekend.
Dat zou wellicht kunnen, maar verandert aan de strekking van het vers daarna, denk ik, toch niks. Het punt is dat de toekomstverwachting van de gelovigen gericht wordt niet op dingen die op aarde zullen plaatsvinden, maar inderdaad op hemelse dingen. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar voor zover ik weet, want ik zeg dat nu, wat ik net zei over die komma in die ontslapen zijn in Jezus, dat heb ik niet van mezelf, ook niet zelf uitgevonden. Ik heb me laten vertellen dat het inderdaad zo moet. Dat de zinsbouw is. Maar goed, ik heb te weinig kennis van het Grieks om u dat te vertellen. Bovendien vind ik het altijd onder de maat om u te vertellen, het Grieks vereist zus en zo. Want wie moet dat dan nog controleren? Dus ik kom bijvoorbeeld van de andere kant binnen. Maar de uitdrukking in Jezus ontslapen zijn heb ik altijd horen ontkennen. En dat begrijp ik dus ook, want hoe kun je nou in Jezus ontslapen zijn? Of je moet er inderdaad zeggen van, ja, ze hadden een verwachting van Jezus met betrekking tot aardse dingen. Maar goed, die hebben wij eveneens, net zo goed, nog steeds. Hè? De Christus blijft, is en blijft Jezus Christus. Zie? De Messias. En voor zover hij een koninkrijk zou oprichten, zou hij dat doen in zijn hoedanigheid van de Christus uiteraard. Maar de grondgedachte is makkelijk genoeg van 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Wij geloven immers dat Jezus gestorven is en opgestaan. Wel nu, op gelijke wijze zal God ook degenen die ontslapen zijn, de gelovigen die ontslapen zijn, uit onze bedeling uiteraard, doen opstaan. En dus brengen met hem. En dat hem is, als u mij vraagt, ook niet God, in de zin van hij zal ze tot zich brengen. Dat heet trouwens niet zo. Dan heet het niet brengen. Maar vooruit. Maar de gedachte is dat zoals Christus tot God gebracht is, zo zullen wij tot God gebracht worden. In dit geval gaat het daarbij uiteraard puur om het lichaam en anders niks. Puur om lichamelijke opstanding. Dat is trouwens ook het geval in 1 Korinthe 15. Het andere schriftgedeelte, dat mijn zin is ook uitgebreid spreekt over wat wij de opname van de gemeente noemen. Maar het beperkt zich inderdaad tot lichamelijke opstanding, logischerwijze. Blijkt ook uit heel het verband, maar het doet niks af aan het feit dat we al lang deel hebben aan dat opstandingsleven van Christus. Wij zijn met hem opgewekt, wij zijn met hem gezet in de hemel. Brengt mij trouwens bij een ander punt, bespreek ik ook nog maar voordat we aan vers 16 en 17 enzovoorts toe zijn. Een ander punt, dat is namelijk dit, dat weliswaar hier sprake is van opname van de gemeente, de gedachte is, want er staat er ook zwart op wit, dat wij die levend overgebleven zijn, vers 17, zullen tezamen met degenen die ontslapen waren en weer opgewekt zijn, we zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Daar krijgen we ook problemen over, want de vraag is, hoe kan het dan dat iemand, een gelovige uit onze bedeling, is overleden, die is toch bij de Heer, of niet soms? Die is toch bij de Heer, die is toch in de hemel? Ik krijg regelmatig echt de vraag, is dat zo, dat iemand die overlijdt naar de hemel gaat? Dan zeg ik altijd, nee broeder of zuster, gaat er niet naartoe, daar was hij al. En daar gaat men dan meestal niet op in, maar het is dan een geruststelling, oh daar ze zijn dus daar, toch daar. Nou, dat is al, zo. Ja, vreemd is dat, hè? Want daar ging het, daar zat iemand in gedachten waarschijnlijk dan. Maar je krijgt daarna problemen, want hoe moet het nou dat met degenen die daar al zijn, hoe kunnen die nou deel hebben aan de opname van de gemeente? Te meer, daar dikwijls gedacht wordt, daar dikwijls de opname van de gemeente nogal plastisch wordt voorgesteld. Zo van, wij zijn hier en dan gaan we met z'n allen omhoog en... Vol blijdschap mag ik weten dat wij reizen langs de maan, achter zonnen en planeten, enzovoort. Hè. Ik vind het een prachtlied. Ik zing het ook graag. Maar het is bijbels eigenlijk niet heel erg verantwoord, want zo gaat het namelijk niet. Zo steekt het in elkaar, mede omdat de hemel helemaal niet zo ver weg is. Dus je hoeft er niet voor naar achter de maan te staan, of achter zonnen en planeten en hoe het allemaal maar heten mag. Maar ik vind het een leuk lied, nogmaals. Maar hoe is dat nou als mensen al zijn overleden, ze zijn bij de Heer, en dan zouden ze ineens deel hebben de opname van de gemeente, waar wij met z'n allen van de aarde naar de hemel gaan. Daar waren ze toch al. Komen ze dan eerst terug? Of zo?
Ja, wij gaan.
Dan heb je dus een groot probleem. En sommigen denken, nou, dan zijn ze niet bij de Heer, want hier staat ze wachten, moeten wachten en pas dan, als de dag van de opname daar is, dan zullen ze opstaan en gaan ze mee met de opname. En anderen zijn die betreuren het dat sommige gelovigen reeds zijn overleden en zeggen daarbij, wat jammer, want dan maken ze de opname niet mee. En dat is natuurlijk net zo goed mis. En dan krijg je dus de levende zielenslaapbroeder, die in heel wat kringen populair is. Daar ga ik helemaal niet op in, want het is bovendien een tamelijk onzinnig woord. Dus ga ik maar helemaal niet op in. Maar men komt er daarna niet meer uit. En toch is het zo moeilijk niet. De gedachte is namelijk, ik zeg het zomaar in het algemeen, de gedachte is namelijk simpelweg dit, dat... we hebben iemand van Legers Heils in ons midden. Kan ik mooi even... Ja. De gedachte is deze, dat wanneer iemand, een gelovige, sterft, dan zegt men in kringen van het leger des Heils, zegt men, hij is bevorderd tot heerlijkheid. En vanavond moet ik u zeggen dat dat niet de goede uitdrukking is. Begrijpt u me goed, het is heerlijker om onbonden te zijn en bij de Heer te zijn. Maar strikt genomen klopt de term niet. De term suggereert op zijn minst dat men van de Heer loon heeft ontvangen. Een promotie heeft gemaakt en dat soort dingen meer. En dat is niet correct. Ik bedoel, ik heb helemaal geen bezwaar tegen de uitdrukking, hoor. Absoluut niet. Maar het idee dat wij bij ons overlijden hier voor de Heer zullen staan, bij wijze van spreken dan, en daarvan hem loon zullen ontvangen enzovoorts, dat is volstrekt onbijbels, dat is niet zo. Dat komt pas later. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nog helemaal zo. Dat komt namelijk pas bij de opname van de gemeente. Nou ja, of de wederkomst van Christus, maar ik kijk nou even niet op 7 jaar. Ik zal het anders zeggen. Daar komt namelijk pas bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is niet op het tijdstip of direct na het tijdstip van overlijden hier. Dat is een misverstand. Er is iets anders aan de hand, namelijk wij weten dat zo het aardshuis, deze tabernakel, verbroken wordt. 2 Korinthe 5, wij een gebouw hebben bij God. En het is bovendien de bedoeling dat we daar bekleed, dan wel overkleed zouden worden en al dat soort dingen meer. Maar waar het om gaat, is om de officiële verheerlijking, de officiële aanstelling, om zo te zeggen, van de gemeente, een officiële aanstelling tot zoon, of hoe het maar heten mag, officiële openbaring voor de rechterstoel van Christus, met al wat daar bij hoort, en dat wacht inderdaad op de toekomst. En dat geldt voor degenen die ontslapen zijn, dat geldt voor degenen die levend overgebleven zijn. Met andere woorden, degenen die ontslapen zijn, wachten net als wij, trouwens net als de Heer Jezus zelf, wachten op de wederkomst van Christus, de aanstelling van heel de gemeente waarvan hij bovendien het hoofd is. Zij hebben een lichaam, ongetwijfeld, een hemelslichaam. Maar het is nog niet definitief de verheerlijkte positie die ons beloofd is. Want het is maar niet tweeledig zo van, je bent of op aarde of in de hemel, dat is het dan. Men lezen 1 Korinthe 15, waar staat, nou ja, er is onderscheid tussen hemelse lichamen. Het ene is wat heerlijker dan het andere, maar het is niet allemaal gelijk. En zoals de sterren niet allemaal evenveel licht geven, maar een helderheid verschillen, zo is het ook straks in de opstanding. Maar in de opstanding, zegt dat, waar de apostel over spreekt in 1 Korinthe 15, dat slaat op de lichamelijke opstanding, officieel, van heel de gemeente. En dat is echt pas bij de opname van de gemeente, dan pas. Het probleem daarvan vervolgens is dat kennelijk men in de hemel wacht op, ook op de toekomst. En in dat verband spreekt men, ik weet de Nederlandse uitdrukking er niet voor, die ben ik nog nooit tegengekomen, misschien bestaat die wel niet, maar in dat verband spreekt men over de intermediate state. Dat wil zeggen, ja, hoe moet je dat zeggen? De tussenstaat. Is dat het woord wat gebruikt wordt in het Nederlands? Ik weet het niet. De tussenstaat, een positie van na het overlijden hier, en dus wel in de hemel, maar een afwachting van de toekomst. Daar zegt de Bijbel dus verder niks over hoe dat is, hoor. Maar dat het er is, dat is een duidelijke zaak. Bovendien hoeft ons dat helemaal niet te verbazen, want langs de andere kant bestaat dat natuurlijk ook. Het is net zo goed onbijbels te denken dat als een ongelovige overlijdt, of dat nou in het Oude Testament of in het Nieuw-Testamentische periode is, dat als een ongelovige overlijdt, dat hij dan meteen geworpen wordt in de poel des vuurs of zoiets. Dat is net zo min waar. Bijbelse gedachte daarover is simpel. Men wacht in het dodenrijk, Hades, Sheol, onderwereld, hoe het maar heten mag. Men wacht daar op de dag des oordeels. En dat is de jongste dag in dit geval. En dus is er ook sprake van een intermediate state, een tussenstaat. Een wachten. En broeder, en omdat sommigen denken, nou dat lijkt me heel stom vervelend om zo lang te moeten wachten, heeft men uitgevonden, nou ja, misschien slapen ze dan wel intussen. Daar merken ze er niks van. En daar komt die leer van de zielen slapen in werkelijkheid vandaan. Want duizend...
Later sliep ook niet.
Nee. Nou goed. We zullen het daar verder niet over hebben. Maar dat er zoiets is als een tussenstaat. Dat is inderdaad waar. Ja, het is wachten op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Broeder, als ik daarop inga bij het woord ontslapen, hebben sommigen zelfs het idee dat het betekent wakker worden. Dus dit schiet helemaal niet op als we dat woord gebruiken. Dat is echt waar. Want ont is toch het tegenovergestelde?
Niet, maar soms wel en soms niet.
Ja, dat is heel lastig. Dat is namelijk niet per definitie zo. Maar ik ben er echt tegen gekomen. Die dachten dat ontslapen betekende opstaan.
Ja, maar wat bedoel dat iemand ontslapen is dat hij gestorven is?
Dan is hij gestorven, ja. Ingeslapen heet dat. Ja. Dat ontsteken is ook aansteken.
Ja, ja, ja. Als je het onthoudt, ben je het ook kwijt.
Als je het onthoudt, ben je het ook kwijt. Nou, zo kan die wel weer. Taal is een lastig ding. Nee, waar het om gaat is dat... Kijk, wij noemen de term slapen in verband met de dood wordt door de Heer Jezus feitelijk geïntroduceerd, voor zover ik mij herinner. Wordt door de Heer Jezus geïntroduceerd van... terwijl iemand dood is, hè? Hij slaapt, er is al zo weer opstaan. Maar de gedachte is eigenlijk dat dat er bij slaap geen bewustzijn meer is van de omstandigheden waarin men hier is, van de aardse dingen enzovoorts, en in ieder geval van de zienlijke wereld, en daarom wordt die term daarvoor gebruikt bij gelegenheid. Maar om te zeggen dat men dan dus niet bij bewustzijn is, ja, dat gaat weer een hele fase verder natuurlijk. Dat is ook nog maar de vraag, iemand die slaapt, is die bij bewustzijn of niet?
Die droomt slaapt wel.
Er gebeuren soms een heleboel dingen. Het zijn je gedachten in wat God zijn beminder in de slaap geeft. Dus daar zijn we ook nog niet mee klaar, zal ik maar zeggen. Hè? Dus laat maar zitten. Waar het simpelweg om gaat, is dat als een gelovige hier sterft, dan slaat hij daarna bij wijze van spreken zijn ogen op in die voor ons hier onzienlijke wereld. Hij is dan ontbonden, dat is de Bijbelse term ook, dat beperk ik me maar toe, hè. Ontbonden van de beperkingen, ook de visuele beperkingen van het stoffelijk, het aardse lichaam enzovoorts. En hij blijkt te zijn waar hij altijd al was, in de hemel. En hij moet nog steeds wachten, dat was op aarde ook al zo, tot hij nog in het aardse lichaam was, daar was hij af. Maar het is nog steeds wachten op het moment dat we definitief ons definitieve verheerlijkte lichaam zullen ontvangen enzovoorts. Daar wacht het op. Zie? En dus wachten degenen die ontslapen zijn, zowel als de levend overgeblevenen, wachten tezamen op wat heet de opname van de gemeente. Dat is wat het is. En daarna moet ik eraan toevoegen, onder verwijzing naar vers 17... dat die idee niet is dat men dat er een grote verplaatsing gaat plaatsvinden dan. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Het enige wat plaatsvindt is een verandering. En zo heet het ook dus bij gelegenheid. Hè? Dat woord opnemen werd tamelijk abusievelijk de indruk van een langzaam wegnemen. Omhoog trekken of iets dergelijks. Dat is het niet. In de eerste plaats al omdat het dat niet betekent. Het betekent namelijk wegrukken. En nog beter, een nog betere vertaling zou zijn, met kracht wegnemen. En wij vertalen het dan met wegrukken. De meeste vertalingen, andere vertalingen hebben dat, wegrukken. Maar de echte vertaling zou moeten zijn met kracht wegnemen. Maar met welke kracht dat gebeurt, zegt Filippenzen. Want Filippenzen zegt dat dat gebeurt naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Het laatste vers van Filippenzen hoofdstuk 3. De Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. En voor zover ik er wat van begrijp, geldt er precies hetzelfde voor degenen die ons ontslapen zijn, die in de hemel zijn en bij de Heer en niet meer bij ons hier op aarde, om zo te zeggen. Ook zij wachten op het moment dat, wat voor lichaam ze daar ook hebben, maar ze wachten op het moment dat ze een lichaam ontvangen dat gelijkvormig is aan zijn heerlijk lichaam. En niet elk hemels lichaam is per definitie gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Ik hoop dat u dat begrijpt. En daar is dus het wachten op. En hij doet dat naar de werking, ander woord voor kracht, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En daar heb je die kracht die gepaard gaat met wat dan heet wegrukking of de opname of opneming van de gemeente feitelijk. Dat is wat het is. Maar een grote verplaatsing is het niet. Maar vraag mij ook niet hoe ver die mensen die ons voorgegaan zijn van ons af zijn. Ik bedoel, dat zijn dingen waar ik ook geen antwoord op kan geven. Ik weet wel dat die hemel waar zij zijn, daar zijn wij ook. Dus, en dat is dus om ons heen ook. Waar het maar is, ik weet het niet. Ik ken net zo goed aan de andere kant van de wereld zijn waar ze zich bevinden. Ik bedoel, dat weet ik dan ook niet, want zo ver strekt die hemel zich nou eenmaal uit. En of je er zo over moet spreken en kunt spreken, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me er niks anders bij voorstellen. Dat is het probleem. En dus laat ik het daar meestal ook maar bij.
Het grote verschil is dat wij nu een communicatieprobleem met die mensen hebben. Omdat wij nog in dat
hebben. Juist, dat is inderdaad zo. En dat is ook eigenlijk het enige ook, ja. Wij zien ze niet. Nu niet, nu straks weer wel. En daar gaat het naartoe. We worden gezamenlijk veranderd. En voor de rest zullen we het erover hebben als ik aan vers 17 toe ben. Want daar ben ik natuurlijk nog echt niet mee klaar. Maar ik was ook nog niet aan vers 17 toe. Hè? Waar het om gaat is dat God ook degene die ontslapen zijn in Jezus zal brengen met hem. Dat wil zeggen op gelijke wijze. Zij zullen een lichaam krijgen gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Ik gebruik dus maar de uitdrukking uit Filippenzen 3. En dat geldt voor ons ook. En vandaar dat we gezamenlijk genoemd worden in vers 17. En daarna vers 15. Want dat zeggen wij u door... Nou ja, er staat door het woord des Heren. Dat is een misverstand eigenlijk. Als het er helemaal over gaat, het woordje het staat er niet. Het zou dus gewoon moeten zijn, want dat zeggen wij u door woord des Heren. Niet dat het veel verschil maakt, want het blijft woord van de Heer. Maar de term het woord des Heren suggereert op zijn minst, in ieder geval in het Nederlands, dat het daarbij gaat om bestaande geschriften. En dat zouden dan moeten zijn de Oudtestamentische geschriften. Zodat dan de vraag is, waar vinden we het dan in Oud-Testamentische geschriften, wat hij nu gaat zeggen? En dan moet ik het antwoord schuldig blijven, want dat vind ik ook niet. Dus ik houd het er toch op, dat zeggen wij u door woord des Heren. En dat is ook wat letterlijk het Grieks heeft. En dan houdt het in dat de Heer zelf tot Paulus gesproken heeft. En daar is niks moeilijks aan, want Paulus als apostel was natuurlijk ook een profeet. God sprak tot hem, God openbaarde zich aan hem en zo verder.
En niet van de mens ontvangen.
Precies, niet van de mens ontvangen. En hoe het precies gebeurde, of het in het lichaam of uit het lichaam was. Waar hebben we het helemaal over, zeg. Maar of het in het lichaam of uit het lichaam was, wist hij ook niet. Maar de Heer heeft tot hem gesproken, heeft hem dit bekendgemaakt. Dus dat zeggen wij door woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. De gedachte was dus dat degenen die levend overblijven zullen wel zouden voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dat laat zich verklaren vanuit het Oud-Testamentische standpunt. De levend overgeblevenen zijn gezegend, want ze maken de wederkomst van Christus mee. Maar Paulus zegt, zo zit het niet. En dan nog iets. Hij zegt, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Sommigen concluderen daaruit dat Paulus dacht dat hij levend zou overblijven tot de toekomst des Heren. En dat lijkt mij een erg voorbarige conclusie. Bovendien... Als je zulke conclusies wil trekken, moet je het goed doen. Dan moet je zeggen dat hij geloofde dat hij zo levend overblijven. Hij wist niet anders dan dat. En dan blijkt dat het zo niet is. En te vrezen valt dat de rest wat van deze verse dus ook niet zo zijn als wat er staat. Zo van, hij was slecht geïnformeerd. Want hij bleef zelf niet levend over tot de toekomst des Heren. Wat is er dan nog waar van de rest van wat er staat? Zie? Het is een voorbarige conclusie. Wat eruit blijkt, hooguit... Maar in ieder geval wat we ook bevestigd vinden in andere schriftgedeelten, is dat de toekomstverwachting van de gelovigen niet gericht zou zijn op zijn lichamelijk overlijden. Heb je die? Wat wij verwachten, u en ik, wat wij verwachten voor de toekomst, is niet dat we nog enige jaren meegaan en dan het loodje leggen. Excuus als u dat los taalgebruik vindt, maar ik spreek het nou helemaal zo, ik heb er niet zoveel problemen mee. Maar onze toekomstverwachting is niet dat wij hier nog een beperkte tijd van leven hebben en dan is het einde van het verhaal en dan gaan we naar de Heer, punt. En dan blijft het voortaan zo. Velen denken dat het zo is. Maar dat is niet zo, het zou bovendien onze verwachting niet zijn. Onze toekomstverwachting zou zijn onze verheerlijking met Christus. Wij hebben een zalige hoop, heet zoiets. Dat is Titus 2, vers 11, meen ik, of 12, of daar in de buurt. Wij hebben een zalige hoop. En ik heb dan Petrus gevraagd, en Petrus zegt, wij hebben een levende hoop. Ja, op een onvergankelijk, onverwelkelijk erfenis, enzovoorts. Een levende hoop. Onze hoop, onze toekomstverwachting is onze verheerlijking met Christus. Dat is makkelijk genoeg aan te tonen. Dan komen we weer terecht in Romeinen 8 natuurlijk. Want in Romeinen 8 vinden we die bekende verse. dat wij kinderen God zijn, en dan vers 17 van Romeinen 8. En indien dat zo is, indien wij kinderen God zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat is onze toekomstverwachting, onze verheerlijking met hem. Niet dat we hier sterven en dan naar de hemel gaan. Dat kan trouwens niet, want daar zijn we al geplaatst. Zie? Onze verwachting is dat wij met hem mogen verheerlijkt worden. En dat is niet maar de opstanding of iets dergelijks. Of ons sterven en dan gaan we naar de hemel. Nee, het is veel meer dan dat. Wij zouden erfgenamen Gods zijn. En dus delen in de heerlijkheid van Christus en dus in zijn koninkrijk. Want wij worden, dat is wat dit schriftgedeelte ook precies zegt, wij zullen tot zonen Gods gesteld worden. En dus tot eerstgeborenen, want dat is hetzelfde. En eerstgeboorterecht, ja, daarvoor moet je leven, natuurlijk. Maar eerstgeboorterecht houdt in dat men inderdaad een erfenis ontvangt.
Is dat voor de rechterstoel
gedaan? Nee, dat is door de rechterstoel van Christus, bij die gelegenheid. Maar ik zeg het maar meteen, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus komt overeen met wat wij noemen de opname van de gemeente. Strikt genomen is het iets anders, maar het is één en dezelfde gebeurtenis. Bij opname van de gemeente denken we, dan zijn we hier weg, dat is waar, dat betekent de term ook. En bij openbaring voor de rechterstoel van Christus denken we aan, dan ontvangen wij loon voor wat door het lichaam geschied is, enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat die twee dingen samenvallen. Wij worden hier weggerukt en we ontvangen ons loon. En degenen die daar al waren, dat wil zeggen degenen die hier al niet meer waren, ontvangen bij die gelegenheid ook hun loon. En vandaar dat het samenvalt. Het is een en dezelfde gebeurtenis. We ontvangen heerlijkheid. En dan begint de 70ste week, uitlopend in de openbaring van Christus en de gemeente in heerlijkheid op aarde. En voor degenen die dat te snel vinden en die dachten dat ze individueel en één voor één voor de Heer Jezus Christus komen te staan voor de troon. Nou, misschien is dat ook zo, maar wat betekent tijd daar? Dat weet ik niet, dus dat maakt mij ook verder niet uit. En als u denkt, nou, daar hebben we 7 jaar de tijd voor. Dan denk ik, moet toch eens uitrekenen of dat kan. Hoeveel gelovigen zijn er eigenlijk uit onze bedeling? En als ze één voor één binnen 7 jaar voor de Heer moeten verschijnen, hoeveel tijd krijgt iedereen dan? Dan denk ik, nou, daar kom ik ook niet weg mee, dus laat maar zitten. He? Begrijp je wat ik nu zeg? Je kunt natuurlijk wel vertellen, we gaan eerst naar de Heer, maar dan vertel je het al zo langzaam. Want er staat in een ogenblik, in het punt destijds. Van het ene moment op het andere.
Ondeelbaar.
Je knippert met je ogen, je doet ze dicht, je doet open en je kijkt een andere wereld in. Maar goed, eerst de opname van de gemeente en daarna onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nee, andersom gaat natuurlijk moeilijk. Ik vind het geen punt. Wat ik in mijn Bijbel tegenkom, is dat we één toekomstverwachting hebben. Namelijk dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus. Dat is het resultaat van opname van de gemeente en openbaring van de rechterstoel van Christus. Maar zo langzaam wordt het nergens verteld. Dus ik beschouw het als één gebeurtenis. Als één geheel. We ontvangen ons loon. Dat betekent dat we verlost worden, voor zover nodig was, van ons aardse lichaam. En we krijgen meteen een verheerlijkt lichaam. Dat wil zeggen, een lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. In welke mate dan ook. En degenen die hier al weg waren, die hadden daar hadden een hemels lichaam in het algemeen. Maar ook zij krijgen dan een definitief verheerlijk lichaam enzovoorts. Moeilijker is het niet. Nou.
Moet men het gebouw van God, wat men ontvangt, waar men deel aan krijgt, in 1 Korinthe, of uit 2 Korinthe 5, min of meer beschouwen dan tot die tijd van de verheerlijking als eigenlijk een soort van mens gevangenis?
Nee, ik ben geneigd te zeggen nee, maar eigenlijk moet ik zeggen ja. Maar op de vraag moet ik zeggen ja, maar met 2 Korinthe 5 in gedachten zeg ik nee. Want als het er nou helemaal over gaat, laten we 2 Korinthe 5 toch maar even lezen, een stukje. Hè? Daar staat namelijk vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemel. Nou, als je daar nou leest over het aardse huis, deze tabernakel die gebroken wordt, dan kun je denken aan het lichamelijk overlijden, sterven hier. En wij weten dan dat wij een gebouw van God hebben, dat is ongetwijfeld zo. Een hemels lichaam. Een huis niet met handen gemaakt, en dus niet aards, maar eeuwig in de hemel. En dan hebben we het dus over een lichaam in de hemels bij de Heer. Na het overlijden. Dat kan. Zo kun je het lezen. Zeker in het zicht van de voorgaande versen. Namelijk, onze lichte verdrukking, vers 17 van hoofdstuk 4, die zeer haast voorbij gaat, bewerkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, daar hoort ons lichaam bij, dat gaat ook voorbij, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, en daarna strekken wij ons uit. Maar, er stond, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Maar dat geldt niet voor elke gelovige. Gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat heeft rechtstreeks van doen met die verdrukking die daar genoemd wordt. Het gaat daar over loon uiteraard. Niet meer over, nou ja, straks zijn we het lichaam hier kwijt en dan zijn we bij de Heer alleen nog maar en ontbonden van de aardse beperkingen. Aardse gevangenis dus, eventueel. Dat staat er niet. Er staat dat ons lijden voor de Heer ons bewerkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Maar dan de vraag is, krijgen we dat meteen bij de Heer? Zodra we hier ontbonden worden? Of niet? Nou, als u mij vraagt, niet. Als u mij vraagt, wacht dat op de dagen van de wederkomst, dat wil zeggen op de opname van de gemeente, of met de andere term, op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is dus ook een halve bladzijde verder, waar er staat, 5 vers 10 namelijk. Maar kijk, de apostel zegt, zo ons aardse huis deze tabernakel gebroken wordt, hebben wij een gebouw van God, ongetwijfeld. Vers 2. Ook in deze tabernakel zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Ongetwijfeld. Zo wij tenminste bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, dat kan dus ook. Toch? Dus er zijn toch wat meer mogelijkheden. Dan kan ook naakt bevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchtend bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Heeft de apostel het nu gewoon over een hemels lichaam dat we alle krijgen? Het antwoord is nee, hij heeft het over loon dat we zullen ontvangen. Dat weliswaar verband houdt met het lichaam dat we zullen ontvangen, maar het is niet helemaal hetzelfde. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het beeld wat de apostel gebruikt is eigenlijk dit. Wij zijn straks bij de Heer. We krijgen een nieuwe gedaante, een nieuw lichaam. Maar ook kleding voor dat lichaam. Dus ongetwijfeld een beeld. Maar ik hou me er maar aan vast. Want dan kan iedereen het begrijpen, nietwaar? Het is 100% Bijbels. We krijgen ook kleding daarbij. En sommigen niet, staat er. En sommigen een beetje. En sommigen veel. Men wordt namelijk eventueel bekleed met heerlijkheid. En dat is meer dan alleen dat men een hemels lichaam heeft. En bij gelegenheid wordt over het hemelse lichaam gesproken als inclusief alles wat erbij hoort. De kleding zal ik maar zeggen. Maar hier spreekt de apostel er apart over en gaat natuurlijk uit van een hemels lichaam. Maar daarna ook van heerlijkheid die daarbij hoort eventueel, als men die al zou krijgen. En hij zegt daarover in vers 4, in deze tabernakel zuchten wij, bezwaard zijnde, sjouwen wij van alles mee, of lijden wij lichte verdrukking, van 4 vers 17, omdat wij niet willen ontkleed worden, maar we willen overkleed worden, en zo verder. En daarna zegt hij, nou ja, wie ons daartoe bereid heeft is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Met andere woorden, als de geest zijn werk in ons kan doen, dan hebben we niks om ons zorgen over te maken. Komt allemaal goed voor elkaar. Maar niettemin, Wij, vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wanneer? Bij het gebroken worden van onze tabernakel uit vers 1? Nou, ik denk het niet. Ja, ik denk inderdaad van niet. Ik denk dat het pas officieel later is. Namelijk, ter gelegenheid van wat wij kennen als de opname van de gemeente. De hele gemeente voor de rechterstoel van Christus. Daar gaat het over. Opdat een ieder wegdragen, dan hetgeen door het lichaam geschied is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed en het zij kwaad, en zo verder. Daar gaat het over. En ik persoonlijk heb de neiging, dat is eigenlijk mijn reactie op uw vraag, broeder. Ik persoonlijk heb de neiging te denken, en dat mede door vergelijking met andere schriftplaatsen, dat als de apostel hier spreekt over zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, dat hij het inderdaad niet heeft over lichamelijk overlijden, maar net zo goed over wat wij kennen als de opname van de gemeente. Dat denk ik eigenlijk. Wij die levend overblijven zullen, zei hij in 1 Thessalonicenzen 4.
Wij zijn collectief. Wachten is van de gehele gemeente die reeds gestorven is op die tijd.
Ja goed, maar waar het maar om gaat, als je mij vraagt, ik denk dat de apostel niet spreekt over het sterven hier, dat hij inmiddels al lang achter de rug heeft, dus Paulus, maar dat hij uitgaat van de verwachting van levend over te blijven tot de toekomst des Heren, en dus de opname van de gemeente. En daar leggen wij in ieder geval, in uiterste instantie, leggen wij deze aardse tabernakel af. Dat is wat ik denk, eerlijk gezegd. En dan volgt bekleding en overkleding, omdat het rechtstreeks van doen heeft met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dan lees ik inderdaad vers 10 naast vers 1. Hoezo, indien ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt? Nou, als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Al zouden wij in ons evangelisch jargon zeggen, bij de opname van de gemeente. Maar ik beschouw het als een gebeurtenis. Ik lees één keer over Paulus dat hij zegt, ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En kennelijk heeft hij daarover lichamelijk overlijden. Maar andere plaatsen spreekt hij zijn verwachting uit van heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Omdat dat die levende hoop is die ons denken en dus ons leven bepaalt. En onze wandel bepaalt. Dat is waar we naar uitzien. En ons lichamelijk overlijden, dat is jammer. Het maakt een eind aan ons leven hier. En dus aan onze dienst aan de Heer. Het is een betere situatie, natuurlijk. De term ontbonden te zijn is meteen de verklaring voor is mij verreweg het beste. Hij beschouwt dus zijn leven in het vlees, in het lichaam, als een beperking. Al was het maar de beperking dat als je van Korinthe naar Efeze wil, dan moet je een eind lopen. Ik bedoel, zonde van de tijd vind ik ook altijd. En het rijden van Almere naar Emmen, dat is verschrikkelijk. Zonde van de tijd eigenlijk. Ga een groot deel van je leven mee heen. Met in je auto zitten en van A naar B zien te komen enzovoort. En in de rij staan dikwijls bij ons in het Westen in elk geval. Het is een beperking. En meer dingen. Er zijn veel dingen die ik ook ervaar als een beperking. Je zou dingen willen doen. Je hebt te weinig tijd, überhaupt. Je kunt het niet doen. Of de omstandigheden geven je de gelegenheid niet. Of je leidt aan, hoe heet het ook alweer? Claustrofobie? Nee, die bedoel ik niet, broeder. Ik bedoel, je leidt aan Parkinson. Ik noem maar wat geks. Of je ogen worden slecht. Dat zijn dingen die ik ook niet meer kan doen. Maar geen mogelijkheid meer voor elkaar krijg. Krijgt niet meer in beeld, ondanks de bril. En dat soort dingen meer. Nou ja, die doorn in het vlees van Paulus, zonder hem te verklaren, kan ik van zeggen, dat is ook een beperking. Wat het ook wezen mogen, maar het is een beperking. En daar gaat het maar om. En dus zegt hij, ontbonden te worden, en met Christus te zijn, is me verreweg het beste. En ik zeg er altijd bij, let op wat hij niet zegt. Hij zegt niet ontbonden te worden en naar Christus te gaan. Zou trouwens dwaasheid zijn, hij was met Christus. Dat is niet het nieuwe waarvan de uitdrukking is ontbonden te worden. en met Christus te zijn. Met Christus was hij al, maar nog gebonden.
Los van het lichaam.
Maar hij wou met Christus zijn ontbonden van het lichaam. Dat is verreweg het beste, ja.
Maar die beperkingen zijn er al geweest.
Natuurlijk, die beperkingen zijn er ook.
In de tijd van de Heer Jezus had die beperkingen ook.
Ja, beperkingen.
Maar aan de hele einde, moet ik dan zeggen...
Het vlees is nog eenmaal een beperking. Met het vlees zitten wij vast aan de aarde, ruimte en tijd en wat het allemaal wezen mag, enzovoorts. Nog veel meer dingen. We hebben ook onze eigen tekortkomingen, onze eigen begrenzingen, ook in onze eigen natuurlijke aanleg en dat soort dingen meer. Het zijn allemaal beperkingen. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, wat ik eraf was.
Een applaus, zei Paulus, want het leven is met Christus, maar sterven.
Het leven is Christus en toch is er nog een gewin daarna. Ja, het sterven is mijn gewin. Niet omdat het iets opbrengt, maar omdat men bevrijd wordt van iets. Dat is het hele verhaal, inderdaad. Ik probeer weer terug te gaan naar 1 Thessalonicenzen 4. Waar de apostel zegt in vers 15... Want dat zeggen wij u door woord des Heren... dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren... niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Waaruit volgt... dat de apostel zijn verwachting gesteld heeft... niet op zijn lichamelijk overlijden en de consequenties daarvan, eventueel... maar inderdaad op de toekomst des Heren. En ons sterven speelt daarin geen rol. Wij zouden ook in ons hele... in ons leven, ons denken, zouden we daar niet op gericht zijn. Integendeel, we zouden verwachten de heerlijkheid van Christus. Dat is ook inderdaad wat... aangekondigd geworden is, met name in, we hebben het vorige keer al aangehaald, in Handelingen 3, waar gezegd wordt dat de hemel de Heer Jezus moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Daar was dus het wachten op. En tegen die achtergrond vinden we ook deze uitspraken hier. Maar wat nou met degene die voor het zover is zijn overleden? En dan zegt de apostel, nou... wij die levend overblijven, die worden niet bevoorrecht, want we gaan met z'n allen tegelijk. En wat gaan we dan met z'n allen tegelijk? Nou ja, dat staat in de hiervolgende versen natuurlijk. En daar zijn we nog even niet aan toe. Want we zijn eerst terecht in vers 16 dan. En dat is dus wat gaat gebeuren, wat wij verwachten voor de toekomst. Een belangrijke gebeurtenis. Niet in ons leven, maar op Gods kalender. En daar gaat het om. En daarom zou het ook onze verwachting zijn. En dan staat er, vers 16... Want de Heer zelf zal met een geroep... met de stem des aartsengels... en met de bezuin Gods... nederdalen van de hemel. Nou, eerst maar even over het laatste. Hij zal nederdalen van de hemel. Waarschijnlijk moet ik er dan volgende keer op terugkomen. En dat komt me wel goed uit. Waar het om gaat namelijk, is dat verwacht wordt inderdaad dat de Heer zal nederdalen van de hemel. De hemel moet hem ontvangen. Tot de tijden er wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dus is het wachten op dat hij uit de hemel, min of meer, maar in ieder geval uit de hemel zal nederdalen op een of andere wijze. En daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Want als er al één zo'n gebeurtenis is waarbij de Heer zal nederdalen uit de hemel, dan is het de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël. Nou ja, aan het eind van de 70 weken van Daniël, maar u weet, 69 zijn er sowieso al gepasseerd. En ook al zouden ze niet gepasseerd zijn, dan nog kan ik zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En tot op dat tijdstip, zoek het nou niet meer op, maar tot op dat tijdstip, Daniël 9 vers 27, tot op dat tijdstip zou er verwoesting zijn. En ik zeg het dan heel terughoudend, maar staat er heel uitgebreid, meerdere malen achter elkaar. Hetgeen overeenkomt met die andere voor de hand liggende profetie uit Zacharië 14, waar staat dat als Jeruzalem verwoest zal worden... van Gods wegen overigens, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten en zo verder. En dat is uiteraard de verschijning van de Messias, met betrekking tot het Joodse volk. Ik wilde zeggen aan het Joodse volk, maar ja, de vraag is hoeveel er dan nog van over zijn. En hoeveel er daar ter plekke aanwezig zijn. En dus zeg ik, het is zijn verschijning met betrekking tot het Joodse volk. En daarom is het de vervulling van Daniël 9, vers 24 tot 27. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om... tot aan de komst van de Messias dus, hè. Dat is de gebeurtenis. En als wij spreken over de wederkomst van Christus en we bedoelen één gebeurtenis, zou het die gebeurtenis moeten zijn. Niet de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente is uiteraard heel wat anders dan dat de Heer zelf zal nederdalen. Maar dat is wat hier staat. De Heer zelf zal nederdalen. Van de hemel. Zo staat het dan ook. Of dat een grote verplaatsing is, zeg ik maar weer. Nee, dat weet ik niet. Maar dat betekent gewoon dat hij ineens zichtbaar zal zijn. En wel boven, dan wel op de Olijfberg. En zo staat het ook in Zacharië 14. Er staat niet, in die dagen komt hij naar de Olijfberg. Er staat gewoon, in die dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg.
Snel.
Ineens is hij daar. Op een of andere wijze. Zichtbaar wel te verstaan. Over die gebeurtenis gaat het. Dat is ook wat wij verwachten. De hemel ontvangt hem, maar uit de hemel zal hij uiteraard op een of andere wijze wederkeren. Dat is de wederkomst van Christus. Of, vanuit ander standpunt bezien, dat is de komst van de Messias. Per slot, wij praten over eerste en tweede komst. En ik heb er ook niet het minst bezwaar tegen, echt niet. Maar de vraag zou moeten zijn, de komst van wat? De komst van de Messias. Hoezo? Is die dan al gekomen?
Ja.
Ga even aan de kant van de Joden staan. Is die dan al gekomen? Zij geloven van niet. En wat, als u mij ook eerlijk vraagt, is de Messias al gekomen? Nou, eigenlijk niet dus. Hè? Bij nader inzien. Nee. Nee, volgens Lucas 19 sowieso niet. Zij meende dat enzovoort, maar dat was niet zo. Toen hij de Messias was, kwam hij niet. En toen hij kwam, was hij de Messias niet. Nou ja, nog niet. Naar strikt Bijbelse maatstaven. Zie? Dat wij wat slordig zijn in ons taalgebruik en daaraan de verkeerde conclusies verbinden, allemaal tot je dienst. Maar, strikt genomen, God, ik heb het aan Petrus gevraagd, en Petrus zei, na de opstanding van Christus, zei hij, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Here en tot Christus. Hoe dan? Wel, door hem uit de dood op te wekken. Daar werd hij dus, de Christus, daar werd hij ook gezalfd. Of met de woorden uit hetzelfde Handelingen 2 van Petrus, daar ontving hij, bij die gelegenheid ontving hij, althans definitief, maar Petrus zegt het nou eenmaal, daar ontving hij de Heilige Geest. En werd hij dus gezalfd met de Geest. En dus werd hij bij die gelegenheid de gezalfde, in het Grieks de Messias. En als in het Oude Testament beloofd was dat de Messias zou komen, wel, dan zegt Paulus in die andere toespraak in Handelingen 13, hij zegt, God heeft de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft door de profeten aan ons hun kinderen vervuld als hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Als hij Jezus verwekt heeft. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding werd hij de Messias definitief en officieel, werd hij als zodanig gesteld, maar toen kwam hij niet. Sterker nog, toen ging het net andersom. Toen verborg hij zich, toen verdween hij. En voor zover hij zichtbaar was en dus toch kwam, vertoonde hij zich alleen aan de discipelen. Dat wil ik wel breed zeggen, de gelovigen, want dat is wat discipelen uiteindelijk toch betekent in de praktijk. Maar alleen aan de gelovigen. Maar wat lezen we over de gelovigen? Zij zouden zijn waar hij is en niet andersom. En dat had hij ook aangekondigd een paar dagen tevoren.
Opdat gij zijn
moogt. Ja, die uitdrukking uit Johannes 14. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. En daar zijn wij, inderdaad. Toch? En daarom gaan wij tot hem uit buiten de legerplaats enzovoort. Met andere woorden, als je het heel strikt neemt, moet de Messias dus nog steeds komen. En wanneer komt hij dan? Wel, als hij zich vertoont. En wanneer vertoont hij zich? Officieel en op zijn vroegst. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de verwoesting van de stad. En daar hebben we het vorige keer dus wat uitgebreider over gehad. Zit weinig anders op. Als hij zijn koninkrijk op aarde wil openbaren, zal hij toch moeten beginnen met het wegdoen van wat er nu is. En dus komt de dag des Heren als verwoesting van de Almachtige. Om eens wat woorden uit het Oude Testament aan te halen. Zo gaat dat. De Heer zelf zal nederdalen. Waar het dus over gaat in vers 16, is niet over de opname van de gemeente, althans aanvankelijk in het vers niet, maar over de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar gaat het om. En daarna staat er, de Heer zelf zal met een geroep, en daarna met de stem van de aartsengel, en daarna en met de bazuin Gods nederdalen. Met andere woorden, volgens de beschrijving hier gaat het gepaard met geluid, maar de vraag is nu, wie maakt dit geluid? Begrijp je me goed? Het is en blijft symboliek. Zelfs als het met letterlijk geluid zou gepaard gaan, dan nog is en blijft het symboliek, hè, dit, hè? Nou goed, daar heb ik er straks over dan, als ik het haal. Maar eerst dan, wie produceert dit geluid? Ja, dat is zo, maar zover zijn we nog niet. Wie produceert dit geluid? Er staat drie, staat er drie keer. En drie keer verschillend. Want er staat de Heer zelf zal met een geroep. Wie roept er dus? De Heer. Met de stem van de aartsengel. Wiens stem? Wie roept er dus? De aartsengel. En met de bazuin Gods. Wie roept er dus? God. Dus je hebt achtereenvolgens de Heer, de aartsengel. Sterker nog, de Heer zelf. De Heer zelf, de aartsengel en God. En bij de eerste staat een geroep, bij de tweede staat een stem, maar ik begrijp dat dat hetzelfde is. En bij de derde staat een bazuin, dat is voor, alleen voor de muzikanten onder ons niet hetzelfde, maar voor ieder ander wel.
Is dat identiek aan Psalm 2 vers 5? Waar staat van, dan zal hij toch maar spreken in zijn toren,
ja,
en zijn
tremmerheid, ja.
Zal hij
ervoor. Ja, ongetwijfeld. Kijk, waar het om gaat is, ik neem maar die bazuin, dat is makkelijk, want ik moet toch uitleggen, dat is symboliek natuurlijk, de bazuin, de shofar, de hoorn, de ramshoorn is dat, hè. Dat woord, ook in het Nederlands, heeft een veel, veel bredere betekenis dan alleen maar een pozaune in het Duits, een schuiftrombone, pozaune, bazuin. Wij gebruiken het woord bazuinen gewoonlijk niet eens voor het blazen op een muziekinstrument, maar voor heel iets anders. Het gaat om het uitbazuinen van een belangrijke boodschap. Het met kracht verspreiden van bepaalde mededelingen, laten we het zo zeggen. Ik ga het allemaal niet opzoeken, maar als je de bazuin nazoekt in het Oude Testament, dat is makkelijk genoeg, bazuin, en eventueel het geklank in de Statenvertaling. Dat is het woord ter aanduiding van het geluid van de bezuin. Het schallen van de bezuin. Maar als u dat nazoekt, dan komt u van alles tegen over die bezuin. En het zal blijken waar het over gaat. Onder Israël, zo letterlijk mogelijk dan. Onder Israël zou men het geklank der bezuin moeten kennen. U weet wel, welzalig is het volk dat naar uw klanken, het geklank van de bezuin, hoort. En zoek het maar na. Als de bezuin geblazen wordt, dan heeft dat altijd van doen met de activiteit van de koning. Maar eigenlijk kan ik het niet in één zin zeggen, dus dan gaat hij weer. De bazuin wordt geblazen als er iemand koning wordt. Komt er vanzelf tegen. Neem maar de concordantie, zoek het maar op. De bazuin, komt er vanzelf tegen. De bazuin wordt geblazen als iemand koning wordt. De bazuin wordt geblazen bovendien als men tot de koning zou komen in geval van strijd, in geval van oorlog. Men zou verzamelen rond de koning, en zich dus aan hem ter beschikking stellen. En dat is dus waar het uiteindelijk om gaat. Als de bazuin klinkt, dan is daar een koning en men zou die koning als zodanig erkennen. Ook voor alle praktische consequenties die erbij zijn. Het is dus verzamelen tot de koning, dat is wat het is. Vandaar dat je ook het evangelie kunt uitbazuinen. Voor mij met een bazuin. Ik zag een engel vliegen met een bazuin. In de openbaring. Hebben we het evangelie om te verkondigen. Toch?
Het is verzamelen geblazen.
Het is verzamelen geblazen. Ja, ik ben trompetter geweest ook nog in militaire dienst. Dus dat is verzamelen geblazen. De bazuin werd geblazen van oudsher. Ook voor het opstaan is morgens de bekende reveille. Ja. Maar dat is wat de bazuin voorstelt. En dus als de koning verschijnt, officieel de echte koning, de definitieve koning, de Messias, dan wordt als het ware de bazuin geblazen. Maar waar het om gaat is natuurlijk, is dat met grote kracht de boodschap gepredikt wordt dat deze koning er is. En dat men zich zal verzamelen tot de koning. Maar bovendien is het de aankondiging van de strijd. En dus eventueel van oordeel over de tegenstander. Hoort er allemaal bij. En daarna wijs ik er nog maar op, voor de aardigheid dan, dat die bazuin is in werkelijkheid een ramshoorn, en u weet wie de ram is, hè? Het schaap, de ram. En de ram is dood, gewoonlijk. En die hoorn is er nog. En als het de hoorn geblazen wordt, dan hoor je dus het geluid van de ram, alsnog. Met andere woorden, hij is weliswaar overleden, maar niettemin leeft hij. Dat is het idee. Het blazen van de hoorn is namelijk tegelijkertijd uitbeelding van opstanding. Aan de hoorn, de hoorn wordt nieuw leven ingeblazen.
De echte hoorn des overvloeds.
Het heet dan ook de hoorn des heils, de hoorn des zaligheid. Wat is het? De hoorn des overvloeds. Het is namelijk opstanding. Het beest is dood, maar de hoorn komt toch tot leven. Is het idee. Bovendien, het blazen van adem ergens in betekent altijd iets tot leven wekken. Dat heb ik nagevraagd aan Adam. Maar laat maar zitten. Dat is toch wat het betekent. En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn of ver gezocht, dan heb ik er nog één voor u. Toen Saul tot koning gezalfd werd. Saul is een beeld van de wet. Toen Saul tot koning gezalfd werd, werd hij gezalfd uit één kruikje. Staat er allemaal bij. Kruikje met olie. Maar u weet, de kruik gaat net zo lang te water tot hij barst. En zo was het met Saul ook. Wat zeg ik nou voor wat geks. Maar zo was het met Saul ook. Het was van tijdelijke aard. Kruiken zijn van tijdelijke aard. Kruiken zijn uit de aarde aard. Een keramisch zeg ik altijd. Het is aardewerk en gaat kapot. En zo was het met het koningschap van Saul. En dus ook met de heerschappij van de wet. Maar toen Samuel opnieuw iemand tot koning moest salven, namelijk David. Waar staat er, geloof ik, neem uw hoorn? Of iets dergelijks.
Samuel 16, vers 13.
Lees hem eens voor.
Toen nam Samuel de oliehoorn. En hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David. Van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama.
Nou, dat heb je helemaal. Dus neem uw hoorn. En hij zalfde David. En van die dag werd de geest vaardig over David. En dat is precies waar het om gaat. De hoorn is een beeld van opstanding. De olie die in de hoorn bewaard werd, kennelijk. Hè? De olie die in de hoorn bewaard werd, is namelijk een beeld van opstandingsleven en dus van de Heilige Geest. Dat staat er allemaal gewoon bij. Maar ook als diezelfde hoorn gebruikt wordt voor een heel ander doel, namelijk voor het produceren van geluid, haalt die gewoon dezelfde betekenis. Het geluid van de bazuin is de stem van de opgewekte Christus. Dus, gewoon. Nou goed. Bovendien is het een hoorn en de hoorn is een beeld van, zo zonder meer, 7 hoofden en 10 hoornen. Dat was een hoorn een beeld van koningschap. Koningschap, toch? Ja, kan niet missen. Dus, de bezuin Gods. Het wil zeggen dat God zal spreken. En inderdaad, ik denk dat het onder andere Psalm 2 is, waar dan staat dat de Heer tot hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dan zal God weer spreken, inderdaad. Maar dat is alleen de negatieve kant ervan, die van het oordeel. Maar het is net zo goed uitbeelding van de prediking van het evangelie wereldwijd aan alle volkeren. Maar het begint met deze hoorn, uiteraard. De hoorn des heils, de hoorn der zaligheid, ja, bij gelegenheid. En het heet dus gewoon, de Heer zelf zal met een geroep, dat wil zeggen, de Heer zelf zal met kracht spreken, want roepen is met grote kracht spreken. Opstandingskracht is dat trouwens. Het heet ook de bezuin Gods, maar dat is uiteraard gewoon hetzelfde. De Heere is God. Bovendien, als de onzienlijke God spreekt, dan verschijnt daar altijd de Heere in beeld, per definitie. Degene die de uitdrukking is, de veruiterlijking dus is van het wezen Gods. En dus of God nou spreekt of Christus spreekt, dat maakt echt geen verschil. Christus is bovendien het woord Gods, laten we het zo maar zeggen, met de woorden van Johannes. En de derde, de middelste uit de reeks, is de leukste. Want er staat met de stem des aartsengels. En wie de Heer is, weten we als het goed is. En wie God is, weten we. En nou is de vraag, wie is die aartsengel? En logischerwijze is hij dus de Heer, God. Namelijk. En daar komen we in de problemen, omdat wij gewend zijn aan engelen en aartsengelen en serafijnen en cherubijnen en weet je veel wat allemaal. En dat is één grote verwarring allemaal, hè? He? Ja, het is gewoon, het is allemaal niks. Serafim en cherubim zijn geen engelen, sowieso niet. Dat is pure symboliek, dus die horen in de rij niet thuis. En wat betreft engelen en aartsengelen, engelen bestaan, aartsengelen bestaan niet.
He? Aartsengel.
Je vindt er maar één. Er is er maar één. Die zo genoemd wordt. Het is niet in het meervoud, er is er maar één. Dat kan ook moeilijk anders. Want aartsengel betekent gewoon eerste engel. Of archangel, zo je wilt. Dan heeft men het woord niet vertaald, maar helemaal laten staan. Archangel, aartsengel, er is er maar één. En wie is de aartsengel? Wie is de hoogste engel die er is? Daar kun je met je Bijbel dicht nog antwoord op geven, denk ik altijd. Hoe heet die aartsengel?
Blinkende man, Michael.
Dat is een mooie. Maar ik zocht naar een andere naam, hoor. Toch.
Michael.
Want opeens stond, ik vroeg naar de hoogste engel. Hoe heet de hoogste engel? Nou vraag ik dus even niet, hoe heet de aartsengel?
Engel des Heren.
Precies, de hoogste engel heet de engel des Heren, die vele malen verschijnt in het Oude Testament. Ook genoemd de vorst van het Heer des Heren. Dat is hem ook, maar die is nog moeilijker, broeder. Die wil ik even buiten beschouwing laten, als u het niet erg vindt. Maar dat is hem volgens mij ook, ja, Melchizedek. Maar de hoogste engel die er is, is natuurlijk de engel des Heren, die in het Oude Testament meerdere malen verschijnt. Mede omdat blijkt dat hij is niet de engel van de Heren, hoewel men het zo zou kunnen opvatten, maar hij is de engel, namelijk de Heren. Waar kwam ik hem nou laatst tegen? Ik kwam hem laatst tegen. In Zacharia. Ik zoek hem even op. Ja, in Zacharia. Hoe weet jij dat? Oh, jij was erbij. Ja. Gisteren, ja. Dat was gisteren. Nou weet ik het weer, ja. Zo lang terug. Zacharia 3 dan maar even. Bij wijze van voorbeeld, hoor. Want ik had net zo goed andere schriftplaatsen kunnen nemen, maar die heb ik dan niet bij de hand. Dat was Zacharia 3. Vers 1. Waar staat, daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, in de dagen van Zacharia uiteraard, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, die hebben we, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan, gaat het nou verder niet over, en dan was 2, doch de Heren zeide tot de Satan, heb je die?
Sorry.
Nou, meer heb ik niet te lezen. Er stond de engel des Heren en daarna staat het, doch de Heren zeiden tot de Satan, ja, enzovoorts. De engel des Heren, die uitdrukking betekent gewoon de engel, namelijk de Heren. Die engel is de Heer. Bovendien, nou, iets heel simpels. Het woord engel, malach, of het Hebreeuwse angel, hè, ons woord engel, dus het Griekse woord bedoel ik trouwens, angel, engel. Maar zowel het Hebreeuwse als het Griekse woord betekent gewoon een boodschapper. Een bode, een boodschapper, niks anders dan dat. En omdat de vertalers dachten, ja, dat lijkt me een beetje krap vertaald, hebben ze het Griekse woord helemaal niet vertaald. En zo komen wij aan het woord engel, maar het is gewoon het Griekse woord. Men heeft het laten staan. En toen er aards voor stond, arche, toen dachten ze, ja, moeten we dat nou al of niet vertalen? Dat hebben ze oorspronkelijk dus ook niet gedaan en dus staat er archangel. En wij vertalen het alsnog met aards. En dan gebruiken we nog het Griekse woord, engel. Maar vooruit. Maar engel, zowel als het Hebreeuwse malach, betekent gewoon boodschapper. Nou, noem nou eens een boodschapper van God. Ik vraag dus, noem eens een engel.
Niemand heeft door God gekend dan de zoon van...
De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard, eigenlijk. Hè? Maar goed, wie is het woord God? Dat is Jehovah gewoon. En hij is de boodschapper dus ook. Hier ook in Zacharia 3. De Heere zeide, maar als God spreekt is het altijd de Heere. Minstens. En hij is dus de engel bij uitstek en dus de aartsengel. Nou, even een andere route dan, als u dat moeilijk vindt. Hè? Ik krijg het weer niet af, dus vooruit. Maar even een andere route dan. Heeft het u nooit verbaasd waarom we in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 1, lezen over wie de Heer Jezus Christus is, sinds zijn opstanding namelijk? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, vers 1, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook alle dingen gemaakt heeft, hij is immers het woord, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, vers 3, kortom, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, de allerhoogste, het beeld Gods, dus als men God ziet, ziet men hem, anders niet. En de volgende zin is zo voltreffelijker geworden dan de engelen. Raad eens wat. Dan ben je nog maar in vers 4. En tot en met vers 14 gaat het dan over engelen. Zo voltreffelijker geworden dan de engelen. Zo van alle engelen zijn aan hem onderworpen. Maar wat hebben wij ermee? Ik bedoel, wat maakt het ons uit? Maar het hele punt is gewoon dat Christus zelf engel is. Boodschapper is als de boodschapper van God. Hij is immers het woord, gelooft toch iedereen? Ongeacht wat het betekent, maar iedereen kent toch de uitdrukking? Zie? Maar het punt is, hij is boodschapper God, maar, en dus engel, maar hij is geplaatst boven alle engelen. Hij staat aan het hoofd van de engelen. En zo kan hij engel zijn en toch boven de engelen staan. Dan is hij dus per definitie de aartsengel. Nou goed, en dan nemen we de andere route. Maar die krijg ik niet meer compleet helaas, denk ik. Maar die engel, waar het over gaat, die komen wij het eerst tegen in Daniël. Nou, in hoofdstuk 10 eigenlijk van Daniël. De eerste keer dat er sprake is van deze Michael, wordt hij genoemd, in Daniël 10, vers 13, gaat me nou niet om het verband, dus laat het even los, gaat maar even om de uitspraak. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En dat het gaat over een engel, ja dat zal, het gaat niet over een mens in elk geval. En daar heet hij Michael, een van de eerste vorsten. En dan sla ik een bladzijde om, of twee trouwens. En dan kom ik in, één bladzijde in mijn Bijbel, 10 vers 21 moet ik dan nog opnemen geloof ik, ja. 10 vers 21, laatste vers van hoofdstuk 10. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst. Uw vorst, een van de eerste vorsten heet eerst. In vers 13 en hier heet hij uw vorst Michael. Wiens vorst? Ja, die van Daniël dus. En die boven Daniël stond. En dus in elk geval van Israël. Nou ja, van het Joodse volk. Tenminste. En daarna inderdaad een bladzijde om. En dan kom ik in Daniël 12, vers 1. Beroemde tekst, die het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald. Te der tijd, dat wil zeggen in die tijd, zal Michael opstaan, die grote vorst, een van de eerste vorsten, die grote vorst die voor de kinderen uw volks staat. Dus inderdaad, uw vorst, want hij staat voor de kinderen uw volks. Met andere woorden, Michael als engel wordt beschouwd als de vorst van Israël. Nou ja, het Joodse volk dan, voor zover dat wat anders is. En Michael zal opstaan als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als het niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe. En te der tijd, als Michael zal opstaan, te der tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens. Wanneer zal uw volk verlost worden? Einde van de 70ste week. Zo vroegst. En welke tijd is dit hier? De tijd van grote benauwdheid, hoedanig en niet is geweest. Dat is de tijd van de grote verdrukking volgens Matthäus 24, want daar wordt dit vers aangehaald. En dat is de tweede helft van de 70ste week. Over welke tijd gaat het dus? Over het laatste deel van de 70ste week en de beëindiging daarvan. Dan zal Michael opstaan. En raad eens wat, wanneer zal de Heer ook weer nederdalen? Einde van de 70ste week vandaan. En wie staat er dan op? Michael, want die moet trompet spelen, denk ik. Nou, maar hij moet er een veien blazen. Ja. Was mooi gelijk, hè? Verzamelen tot de koning, inderdaad, ja. En wel in de woestijn, overigens. En dan nog wat. Als Michael nu de engelenvorst is, laten we die term dan maar gebruiken, want het is een bekende term. Als Michael de engelenvorst is over Israël. Welke plaats neemt de Heer Jezus dan eigenlijk in als vorst van Israël? Want wie is de vorst van Israël? De Heer Jezus. De mens Jezus van Nazareth. Staat hij dan onder de engel Michael? Want dat is de engelenvorst.